Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom bij Het Uur. De vrouw die tegenover mij zit won een Theodor en werd alom geprezen als een van de beste acteurs die ons land rijk is. Ze schrijft ook, ze maakt zelf en ze bedenkt teksten en boeken. Romana Vrede zit tegenover mij. Tijd zal ons leren was een veelgeprezen ode aan zwarte en witte helden die vochten tegen slavernij. Welkom bij Het Uur met Romana Vrede. Romana, welkom. Wat leuk dat je er bent.
Ja, leuk om het te zijn.
We hadden al eigenlijk meteen toen bij binnenkomst een nieuw format bedacht. Wat heb jij nou dat we elkaars medische geschiedenissen gaan doornemen? Ja.
En toen zei ik, maar het moet wel op zijn Arjan Edeveens worden uitgesproken. Namelijk, wat heb jij?
En dan meteen alle middels. En toen had ik dit en toen had ik dat.
En ook hoe erg het was. En ook vooral wanneer je klein bent, dan kan je het namelijk niet echt relativeren. En dat je moeder heel erg was geschrokken. Weet je, zo.
En alle keren dat je bijna dood was.
Ja, en misschien moet er ook een animatie bij. Zodat we het misschien... Ja, misschien
dat je het visualiseert.
Ja, dat je het visualiseert. Omdat het in je hoofd natuurlijk groter is. Hè? Dus dan moeten we het visualiseren met animatie. En toen bloedde ik zeg maar helemaal leeg. En dat je dan zo dat poppetje helemaal leeg ziet bloeden. En dan was het gewoon een wond. Maar in jouw hoofd was het natuurlijk... Ja, en toen ging ik bijna dood.
Dat is wel een interessante gedachte, hoe vaak je in je leven bijna dood was.
Want
je kunt het niet weten, maar die keer dat die taxi langs je raaste met 160... Of de keer dat je net niet uitgleed.
Of het de telt tram niet pakte. Ja.
Bijna telt niet, maar je bent natuurlijk best wel vaak heb je aan die afgrond gehangen.
Nou,
eigenlijk.
Daar zeg je iets, ja.
Ik heb geen idee waar jij je nu bevindt. Ik bedoel, fysiek zie ik je hier zitten, maar op welk punt in het bestaan... Wat voor fase je nu zit en waar je net vandaan komt. En in welke gemoedstoestand je hier binnen bent komen lopen. Al die dingen.
Ja, ik zit in een soort tussengebied. Wat ik heel prettig vind. Ik zit in een tussengebied. Ik heb een enkel gebroken, weliswaar. Dat is misschien...
Die is op dit moment nog gebroken.
Ja, die is op dit moment nog gebroken.
Oh ja, ik zie het.
Ja, brace om. Maar ik zit in een tussengebied, want ik had de voorstelling Tijd zal ons leren in juli gespeeld. En daarna heb ik een vrij jaar van het Nationale Theater genomen. Dus ik sta niet meer op het toneel op dit moment. Ik ben aan het werken, ik ben aan het draaien, ik ben aan het schrijven. Maar ik ben niet live op het toneel aan het performen. En dat is voor het eerst sinds 26 jaar dat ik niet op een podium sta... En dat geeft, zonder dat ik het had gerealiseerd, heel veel vrijheid. Heel veel vrije tijd. Heel veel, heel veel rust. Heel veel, ik kom ontzettend tot rust.
Want als je in vaste dienst bent bij een gezelschap, dan is in principe de modus dat ze zeggen, nou, we gaan Shakespeare doen. Ja. En jij bent Hamlet en dit zijn de speeldata.
Oeh, dat zou leuk zijn.
En we beginnen repeteren in juni. Ja. En je wordt zo en zo laat verwacht.
Zeker.
Succes ermee.
Ja.
En dat is een modus, een soort molen die doordraait tot aan de horizon.
Tot aan de horizon. En dat is fantastisch. Dat is een eer. Hè? Ik bedoel, er zijn maar zoveel vaste plekken bij theatergezelschappen in Nederland en België. En er is een tienvoudig aan acteurs. Hè? Dus dat is een waanzinnig geprivilegeerde positie. Maar na 26 jaar was ik even klaar daarmee. Met dat performen. Ik zeg dat in de voorstelling Tijd zal ons leren. Dat heeft, denk ik, te maken met het overlijden van mijn moeder. Het is een gedachtenkronkel. En ik bedoel, bear with me. Maar ineens dacht ik... Ik heb mijn moeder altijd gezien als mijn oorspronkelijke publiek. Mijn eerste publiek. Degene die ik aan het lachen moest maken. Degene die ik... die om mij moest kunnen lachen na een dag hard werken als alleenstaande moeder van vier kinderen. En toen zij overleed, dat zeg ik ook in de voorstelling, toen verdween de noodzaak om de wereld mooier te maken.
Want zo was het ooit begonnen. Jij moest je moeder een lach brengen, je moest je moeder vermaken. Zo voelde jij dat als kind, van als ik, als ik het niet doe, dan gebeurt het niet. Ik moet zorgen dat er weer blijdschap komt.
Ja, ja. Dus ik moet zorgen dat ze... Kijk, mijn moeder had 3 banen en die had 4 kinderen en die had het al zwaar. Dus Ramon die had een krantenwijk, mijn oudste broer, dus dat geld... 50 gulden per week, dat was boodschappengeld. Thea kan heel goed schoonmaken, heel efficiënt. Erik, ja, dat is de middelste, daar wordt niks aan gevraagd. Ik bedoel, die zat gewoon heel de dag te tekenen. Je hebt altijd zo'n, weet je, zo eentje die nooit iets hoeft te doen. Dat was Erik. En nu nog steeds trouwens.
Kon hij wel goed tekenen? Was het wel
heel
mooi?
Goed, ja, heel goed. Ja, okay, ja, nou ja, heel goed. En ik was dan zeg maar de jongste en dan een beetje de clown. En dan en je moet opletten op de jongsten. Die hebben altijd alles heel goed in de smiezen. Maar niemand neemt ze serieus omdat ze zo klein zijn. Veel acteurs zijn de jongsten in het gezin. Daar had ik het met Ariane over. Dus dat was mijn taak. Dat was mijn taak in het gezin. Zo voelde dat.
Ariane Schluter bedoel je?
Ja. En toen mijn moeder overleed, toen... leek het alsof mijn toen voelde het alsof mijn oorspronkelijke publiek verdween.
Dat is een raar iets. Dan moet je ineens op zoek naar een nieuw publiek. Naar een nieuwe reden waarom je
op dat podium,
dit vak doet. Ja. Waarom je daar eigenlijk staat. Hoe je daar terecht bent gekomen.
Ja, en dat heb ik dus niet gevonden nog.
Lijk je op je moeder? Zit er iets in jou van haar?
Oh, ja? Alles van mij... heb ik van mijn moeder. Het is verschrikkelijk. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 2 was. Dat is ook een theorie die ik heb ontwikkeld. Is omdat ik mijn vader niet ken. Hè? Ik bedoel, hij woonde in Suriname. Dus we zagen elkaar maar 1 keer in de, 2 jaar. Als hij naar Nederland kwam. Maar ik heb me dus nooit aan hem kunnen spiegelen. En ik denk, als je niet aan iets hebt kunnen spiegelen, kan je dat ook niet laten groeien. Dus daarom is het enige wat gegroeid is in mij, is dat wat ik van mijn moeder heb.
Keek je niet naar je moeder van, oh, dat wil ik later niet?
Nou, alles in haar dacht ik, dat wil ik later niet.
En toch zit je nu hier en denk je, goh, ik ben toch best wel mijn moeder.
Ontzettend mijn moeder. Het is verschrikkelijk. Ook hoe ik praat, hoe ik eruit zie, hoe ik denk, ja.
Maar nu is ze er niet meer.
Nee.
Staat ze nu dichter bij je dan toen ze er nog was?
Ja, zeker. Ja. Nu is het gek genoeg. Want de laatste 10 jaar van haar leven is ze weer geremigreerd naar Suriname. Dus woonde ze in Suriname. En toen zaten de kilometers tussen. Hè. Een continent zat er tussen. En dan moet je een verhaal vertellen en uitleggen voordat ze het begrijpt wat je hebt meegemaakt. En nu hoeft dat niet. Nu hoef ik het alleen maar te denken en zij hoort het.
En dan voel je haar reactie als het ware.
Ja, ja.
Maar de voorstelling, die gaat ook over voorouders voor een deel.
Zeker, ja.
Over waar je vandaan komt, over geschiedenis.
Ja, ja.
Dus als je moeder sterft en je voelt er ineens dichterbij, dan kom je vanzelf ook dichterbij de veel langere lijn van voorouders.
Ja, klopt. Ja.
Dat is wel een mooi thema.
Ja. Het ligt heel gevoelig. Ik moet hier...
Jij emotioneert dat
je? Ja, zeker. Ja, ik vind, die voorstelling is natuurlijk ook een ritueel voor het afscheid van mijn moeder. Mijn moeder is overleden tijdens corona. Dus wij konden haar niet een ritueel geven wat wij passend bij haar vonden. Er konden maar 30 mensen bij zijn en die waren er niet. Ze is overleden hier in Nederland toen ze hier op vakantie was. En ze wilde, haar laatste wens, het laatste wat ze zei is, ik wil begraven worden in Suriname. Dat kon niet. Dus wij konden haar niet een passend ritueel geven. En voor mij was, dat is dan mijn laatste taak als de jongste, is haar die voorstelling geven of zo als afscheid of als ritueel voor haar overlijden. En het publiek was uitgenodigd op haar begrafenisritueel. Ja. En het is een ritueel natuurlijk niet alleen van mijn moeder, maar van al mijn voorouders. Ja.
Of vandaar de tranen.
Ja, sorry.
Oh, maar het is zo mooi dat je dat gedaan hebt.
Ja, heel. Ja.
Het is zo mooi dat het gelukt is om dat voor elkaar te krijgen.
Ja. Ja.
En dat je er ook zoveel lof voor hebt gekregen.
Heel erg. En mijn zus is komen kijken. En mijn broer. En mijn neefjes en nichtjes. Dus voor hen was het ook... Ah, mama zou zo blij zijn met dit ritueel. En met de grapjes en de liefde en de taal en de tekst, weet je. Dus ja.
Die voorstelling gaat, zoals ik hem zie, heel erg over kracht.
Ja.
Het is heel vaak als het gaat over, over geschiedenis en vooral over zwarte geschiedenis, dan gaat het over slachtofferschap.
Nou.
En mensen die onderop liggen.
Inderdaad.
En dan wordt er weer een beeld ergens geïnstalleerd van een man met kettingen om zijn enkels. Ja. Of iemand met een beeld van iemand met een politieagent in zijn nek.
Ja.
De hele tijd onderop.
Ja. Ja.
En dit is een voorstelling. En daarom was ik er ook heel blij mee. Die gaat over kracht.
Snap
en
ik,
om
ja.
de weerbaarheid te laten zien. En de mensen die zich in ieder geval hebben geprobeerd te verzetten.
Absoluut, ja. Ja, dat heb je heel goed gezien. Want dat is ook iets waar ik niet zo heel veel mee kon. Dat inspireerde me niet. Het zette me niet tot... het zette me niet in mijn kracht. Het zette me niet in mijn liefde. Als mijn geschiedenis alleen maar zou bestaan uit de onderdrukking. Dus daarom heb ik de focus gelegd op de mensen die in verzet zijn gekomen. De mensen die hun mond hebben opengetrokken. En dat hoeft niet grootse daden dus te zijn geweest. Maar het kunnen ook kleine daden zijn geweest. Juist die kleine daden. En de kracht ook waar ze dat verzet uit haalden. Waar ze uit konden putten. Die oude kracht. Die van nog voor de slavernij was. En daar kon ik me veel meer mee identificeren dan alleen maar de onderdrukking en de ondermijning en de slavernij, ja.
Want die onderdrukking was er en die ondermijning Zeker. Was er en het lijden was er, maar...
Maar dat is niet mijn begin geweest. Niet het begin van de zwarte geschiedenis. Dat zou absurd zijn en het lijkt alsof de geschiedenis daar begon, zeg maar de geschiedenis van de diaspora... lijkt daar te zijn begonnen. Terwijl het zit hem daarvoor. Het zit hem in die oude kracht. Die oerkracht. Die rituele kracht. En als je het hebt over de overleving... dan gaat het over het verzet.
Als je de geschiedenis zou laten beginnen bij de boot...
Ja.
Dan identificeer je nog steeds als tot slaafgemaakte.
Ja, ja.
Het is interessant om de Zeker. Geschiedenis op een veel ja. zuiverder moment te laten
ja,
beginnen.
Voorbij die boten. Het grappige is ook dat ik, zo ervoer ik het ook, is alsof ik in mijn gedachten, in mijn creativiteit, liep ik tegen een muur van boten op. Gewoon, ik kwam niet verder dan die transatlantische schepen. Dat ik echt denk, hé, ik zit... En toen, in mijn fantasie als kunstenaar... en toen heb ik gewoon een sprong gemaakt over de boten naar het moedercontinent. En zo kon ik er wel doorheen komen. Naar Suriname, naar Nederland, naar de diaspora. Maar niet op deze manier. Op deze manier, het ging niet leven. Het gaf geen kracht, het gaf geen inspiratie. Het gaf geen joy, sowieso niet. En het zette stil. En in mijn hoofd kon ik zo'n mooie leap maken, zo'n mooie sprong naar het continent. En werd het poreus, die geschiedenis. Ja, dat was echt een kwartje dat viel.
En dan open je een luik naar heel veel geschiedenissen, ja. heel veel verhalen vol
ja.
kracht, moed.
Ja. Spiritualiteit, ja. ja.
Mensen die op een fantastische manier echt bewonderenswaardig zich verzet hebben.
Ja.
Tegen alle berekeningen in, als het ware.
Mm-hmm.
En je noemt spiritualiteit, dat vond ik heel boeiend, dat je dat totaal serieus neemt.
Ja.
Want anders zou je een soort westers denken neerleggen op de manier van denken zoals mensen toen waarschijnlijk
ja.
gedacht hebben.
Zeker, ja.
En jij vertelt die verhalen gewoon zoals het tot je komen van iemand ving de kogel op en wierp die met kracht terug
ja.
naar de overheerser.
Ja. Ja.
Of iemand sprong in het water, het lichaam stierf, maar de geest
ja.
zal altijd leven.
Ja. Ja.
Je neemt dat totaal serieus en dat vond ik heel prettig.
Ja, ja. Ja grappig. Ja. Ja, voor mij is het zo vanzelfsprekend geworden om dat serieus te nemen. Dus ik probeer even terug te halen hoe ik dat heb gedaan. Want natuurlijk begon ik ook met, dat is een mythe.
Als je
dat,
in het water springt ben je dood.
Ja, dan ben je gewoon dood en je kan geen kogels opvangen. Maar ja, er is iets in de... in de vanzelfsprekendheid waarin het zich in orale overleveringen en vertellingen wordt verteld, waardoor ik het niet anders kon dan serieus nemen. Ja. Ah ja, dus bijvoorbeeld het eerste verhaal wat ik vertel over Wantiteloke. Daarin zeg ik dat ze de eerste keer ontvlucht ze de plantage en wordt ze gevangen. En dan wordt haar borst afgesneden. Tweede keer ontvlucht ze weer, vlucht ze weer weg en wordt ze nooit gevangen. En ze is vrij, zeg ik. En later, toen ik dat had opgeschreven, zat ik te denken, het kan zijn dat ze de tweede keer is gevlucht, nooit is gevangen, maar kort daarna is overleden. Dat kan. Maar dan nog is ze vrij.
Want in vrijheid gestorven.
Ja, en haar ziel is nog steeds vrij. Dus toen dacht ik, dit is denk ik hoe onze voorouders spraken over vrijheid. En over kracht.
Als je maar niet in die ketting sterft.
Ja, dus zo van. Dus, en zo heb ik het verhaal ook geschreven. Toen dacht ik, ja, het kan zijn, want de kans is groot dat ze misschien, weet ik veel, van een rots is gevallen, de enkel heeft gebroken en ja, het niet voor zichzelf kon zorgen. Maar dan nog, want ik zeg, haar lach echoot door de heuvels nog steeds, zeg ik. Ze is vrij, vrij, vrij. En de heuvels van Sint Maarten, haar thuis. En dat is ongelogen. Ook al is ze misschien inderdaad overleden. Maar overleden is dan zo ridicuul. Het is zo klein.
Je kan niet die manier van denken over mensen heen leggen als zij niet zo dachten. Ja. Je kan niet als geschiedschrijver jouw manier van denken, maar projecteren op die ander.
Ja.
Voel jij iets van die kracht in jezelf? Heb je een soort idee van, ja, zeker. Dit is ook mijn kracht?
Ja, absoluut. Ja. Absoluut, dat is hoe ik, waarom ik ben, wat ik ben. En dat is, sommige mensen noemen dat intuïtie of luisteren naar je voorouders. Of zeker, ik geloof absoluut dat ook in mij zit. Ja, en het grappige is ook dat het, kijk, het is ook wetenschappelijk, hè, als we daar waarde aan zouden hechten, als we dat ernaast zouden willen leggen. Ik zeg in de voorstelling Tijd zal ons leren dat toen mijn moeder werd geboren, werd zij geboren met al haar eicellen. En daar was ik er één van. Dat betekent dus dat ik niet alleen in mijn moeders buik zat, maar ook in haar moeder en haar moeder en haar moeder en haar moeder. Tot in de eeuwigheid terug in de tijd. Dus ik weet dat. Ik was daarbij. Dat is mijn geleefde ervaring. Dat zit in mijn DNA. Dus ik weet, dat is, dat is gewoon wat vrouwen in het algemeen hebben.
Dat is
ik ben de geschiedenis. Want ik was
enorm,
er al.
Enorm gegeven dat je in een lijn staat, in een keten. Dat je, dat je niet.
Vandaar dat,
dat je leven niet is begonnen bij jouw geboorte alleen.
Klopt. En vandaar dat deze cultuur heel veel waarde hecht aan de matriarchale lijn. Dat wisten zij nog voordat dit wetenschappelijk bewezen was. Wisten zij dat al? Ja, dat is ongelooflijk, die kracht.
Ik vind dat spirituele ook interessant, omdat die meesters die waren als de dood voor voodoo.
Daarom. En dat zouden ze niet zijn geweest als het geen kracht had gehad.
Hè? Ik hoorde een verhaal, dat vond ik zo mooi. Nooit geweten dat op de plantages in Mississippi op een zeker ogenblik de tot slaaf gemaakte arbeiders wisten hoe ze de oogst konden laten mislukken.
Ja.
En dan, dat was dan ineens, waren al die plantjes kaal.
Ja.
Zij dachten, maakt ons wat uit. We verdienen toch helemaal niks hier. Ja. Het is niet onze winst.
Ja.
Maar we hoeven niet te werken als er geen plantjes zijn.
Ja.
Maar voor de plantagehouder was het een ramp. En toen ze dat eenmaal door hadden, gebeurde het ieder jaar.
Ja. Klopt.
Prachtig verhaal. Ja. Fantastisch.
Ja, dus de slavendrijvers verboden ook bepaald soort muziek. Ze verboden bepaalde rituelen en dansen en instrumenten. Ja, dat doe je alleen maar omdat je denkt dat daar een kracht in zit. En dat denk je als nuchtere westerling, omdat je daar een bewijs van hebt gezien. Ja. Waarom zou je anders mensen die muziek maken verbieden? Waarom zou je dat anders doen?
Die mensen moeten doodbang zijn geweest.
Ja. Ja. dat is ook wel zo, hoor. Ik bedoel, als je de archieven leest, ook de Nederlandse archieven, dan zie je dat er heel veel hulpkreten vanuit de koloniën komen naar het moederland Nederland. Van, het gaat niet, help ons. Het is hier verschrikkelijk. We kunnen het klimaat niet aan. We hebben de mensen niet onder controle. We zijn bang. Er is constant verzet. Constant angst. Ook op een spirituele manier. Angst wordt hen aangedaan. Ze worden vervloekt. Dus het was verschrikkelijk ook voor de...
Ja, want je moet met relatief weinig mensen, moet je heel veel mensen eronder houden.
Vandaar dat het zo agressief en zo naar en zo uit de hand liep, omdat ze in paniek. Het was echt angst en paniek. Ja.
Een gruwelijke geschiedenis.
Wreed, ja, wreed, ja. Van beide kanten. Dus dat is goed, hè. Ik bedoel, in de zin van...
Ja, zo'n opstand die werd ook meteen heel bloedig.
Ja, absoluut.
Ja, ik heb uiteindelijk ook niet zo'n heel vrolijk mensbeeld. Als ik de geschiedenissen lees, dan denk ik, ja, de mens is tot alle narigheid in staat.
Ik heb wel een positief mensbeeld in de zin van, omdat, nou, daar gaat tijdsanders leren uiteindelijk over, is dat, kijk, deze kracht, deze oerkracht, hè, die in de natuur zit, die spiritualiteit, die zal altijd overleven. Die zullen we nooit kunnen temmen. Die zal het nooit verliezen. De aarde zal nooit verliezen. Nooit. En wij zijn materiaal van haar. Dus wij zullen ook nooit verliezen.
Dus jij gelooft in die kracht?
Ja.
Ondanks alle tegenslagen?
Ja, ja. Maar het kan zijn dat de mensheid zoals we het kennen verdwijnt. Maar de aarde waar wij onderdeel van zijn zal nooit verliezen.
Had jouw moeder een zwaar leven? Denk je dat? Want je vertelde net wel iets van... Ja, de krantenwijk, dat moest ook naar de boodschappen.
Nee, mijn moeder had geen zwaar leven. Nee, mijn moeder had wel een mooi leven. Ze heeft wel echt een hele... Ja, gewoon dus... Nou, dus die, zij is een soort tank, weet je. Zo 4 kinderen op je 28ste al. Ik bedoel, mensen van 28 die kunnen nog niet eens een huis krijgen hier laat staan. Dus, en toen emigreerde zij in der eentje met die 4 kinderen naar Nederland. En iedereen is zeg maar zo, weet je, zo gewoon in het gareel goed en strak terechtgekomen, weet je. En toen is zij gaan studeren, is zij rechten gaan studeren. Dus ze officier van justitie geworden, weet je, is hertrouwd. Dus ja, mijn moeder is gewoon, ja.
Zo'n powerhouse.
Ja, dat kan je gewoon niet voorstellen, weet je. Ja.
Ben jij zelf ook wel gelovig?
Daarom, ja, daarom. Ik lijk ook heel erg op haar. Maar dat is ook zo irritant, want soms wil ik geen powerhouse zijn. Soms wil ik ook... soms ben ik ook gewoon, ja...
Ja, wat?
Ja, verdrietig of klein of gewoon eenzaam alleen. Of wil ik gewoon cocoon op de bank, weet je?
En dat kan allemaal niet.
Ja, nou ja, wel, maar dan is het... mijn moeder zei dingen als... opstaan is een kwestie van de wekker zetten.
Vreselijk.
Dus ziek zijn bestaat niet, te laat komen bestaat niet. Weet je zo, ik heb de trein gemist. Nee, dat bestaat niet. Want opstaan is een kwestie van de wekker zetten. Je hebt geen excuus. Zo ben ik opgevoed.
Je moet door, je wil niet, maar je moet.
Ja, of als ik zei, ja, ik voel me zo alleen. Toen zei ze, nee, je bent alleen. Je voelt je eenzaam. Je bent alleen. Zo semantiek ook, echt.
En nee, daarmee was het opgelost.
Bent, ja, nee, maar je moet het gewoon wel. Je moet wel weten wat je bent voordat je me opbelt. Ik zeg, ja, ik voel me zo alleen. Nee, nee, nee. Je bent alleen. Je voelt je eenzaam, maar je bent alleen. En nu kunnen we het erover hebben van waarom voel je je eenzaam, weet je? En waarom kies je ervoor of ben je alleen? Dat zijn andere. Het is een mindset.
Maar je mocht niet blijven hangen in geklaag.
Oh, nee.
Terwijl dat zo lekker is soms.
Heerlijk. Dus daarom vind ik het nu ook fijn om te doen. Ga ik lekker op de bank zitten en dan zo cocoonen en dan gewoon niks doen, ja. Niet naar feestjes en zo. Gisteren had ik een feestje van een vriend van mij, ben ik niet geweest. En dat vind ik dan fijn dat dat niet hoeft. Dat ik dat niet hoef te doen.
Dat je gewoon kan zeggen, het hoeft niet. Je kan gewoon hier blijven. Je hoeft niet altijd plichtsbesef te hebben.
Ja, klopt. En... Ja, opstaan is niet altijd een kwestie van de wekker zetten. Soms is het ook gewoon fijn om niet op te staan, snap je?
Ik heb je boek gelezen over Charlie.
Oh ja.
Over je zoon.
Een nobel autist, ja.
Ja, en dat boek gaat ook heel erg over kracht. En er spreekt ook heel veel krachten uit wat je schrijft. Maar je kan ook niet te helpen te denken... In het begin, als dat babytje anders blijkt...
Ja.
Dat ik als lezer denk... Oh mijn hemel, het zal je gebeuren.
Ja, ja.
Wat een tegenslag.
Ja, schrikkelijk, ja.
En dat
waarom
is ook
een, ik?
Waarom ik? Waarom gebeurt mij dit nou weer? Vervloek dat universum.
Ja.
Alle pech van de wereld komt toch altijd op mijn bord?
Eli, waarom heb je mij verlaten? Lama Sabatani, echt. Ja, God, waarom heeft u mij verlaten?
Heb je al die gevoelens gehad?
Allemaal, ja. Verschrikkelijk. Ik heb dit niet verdiend. Hoezo? Wat is dit voor rare scène? Wie heeft dit bedacht? Waarom ik? Ja, allemaal, tuurlijk. Ja, ja.
En weglopen, was dan de gedachte die in je opkwam?
Nee, dat
kan niet.
Nee, dat kan niet, nee. Dat is gewoon, ik bedoel... Nou ja, volgens mij zeg ik dat ook in mijn boek zo van... voor jou zorgen was meer een opdracht dan een kwestie van liefde of zo. Gewoon, dit is mijn opdracht, klaarblijkelijk, weet je. Shit, ja.
Want jij kwam erachter dat dat babytje niet echt reageerde...
Ja.
Zoals babytjes zouden doen.
Ja.
Dat je niet echt een band kreeg met het kindje.
Ja.
Dat hij soms heel raar niet reageerde op prikkels, op honger of op pijn of andere dingen. En langzaamaan begint te dagen, er is iets.
Ja, ik weet nog dat een technicus, ik was toen een voorstelling aan het spelen... en ik vertelde zo over Charlie's gedrag. En hij liep toen bij de logopedist, want hij was 2. En hij praatte nog niet. En toen zei die technicus, die zei, oeh, dat klinkt als autisme. En toen kwam ik thuis en toen ging ik dat googlen en vroeger... Moest je inbellen, jonge luisteraars, in het internet. En de computer stond op zolder. Hè? Dat is zeg maar zo, vroeger stond de computer op zolder. Dus ik ging naar boven, zo, hoe noem je dat? Kenmerken van autisme googelen. En toen was Charlie werd beschreven in zijn gedrag. En toen dacht ik, nou, ik reageer overal nogal dramatisch op. Ik laat André, de vader van Charlie, laat ik even lezen... Dus die stuurde ik naar boven. Daar stond de pagina nog open. En die kwam naar beneden en die zei... Ja, nee, dat is gewoon Charlie, ja.
Het viel helemaal samen.
Ja, ja.
De diagnose was compleet.
Ja. En dan is het nog heel de tijd... Ja, dan kan hij uitgroeien. Of hij is nog pas 2. Hij kan later gaan praten. Dus dan krijg je ook allemaal van... Ja, ik was ook laat met praten. Ik was pas 4 toen ik ging praten. Dus dan krijg je al dat soort hoop. Eigenlijk hoop. En dat... Dat viel telkens weg. Ja. Tot onlangs. Want hij is 6 november 21 geworden. En wat we ook hadden gelezen is... Tot je 21ste ontwikkel je je. Daarna is het eigenlijk allemaal bergafwaarts. Dan begint het verval. Hè? Dus dat is ook zo. Dat de hersenen zich tot hun 21ste nog ontwikkelen. Dus tot... vorig jaar hadden we nog had ik nog ergens onbewust toch de hoop van... ooit gaat hij praten. Of zo, ja.
En nu zal dat allemaal niet meer gebeuren. Nu is dit hoe het is.
Ja.
Je schrijft ergens... zijn bedrading is niet toegerust op die van de rest van de wereld.
Ja, een ander besturingssysteem.
Niet compatible.
Not compatible, ja.
Dat is wel een mooie manier om het te zien. Want het is gewoon anders.
Ja. Ja.
Het is niet van je mag er niet zijn of je hoort er niet te zijn. Je bent
gehandicapt, je bent niet goed genoeg. Dat is het niet. Nee, het is, je bent anders. En hoe ik daar ben gekomen, dat komt echt wel dankzij mijn kunstenaarsbrein. Omdat ik zelf kunstenaar ben, was dit gewoon een soort mind game die ik met mezelf deed. Charlie is niet heeft geen beperking of is niet raar. Charlie heeft gewoon een ander besturingssysteem. Is gewoon, heeft een ander perspectief. Heeft een andere bril op. En dan kon ik er veel meer plezier en liefde en joy en inspiratie voor hem uithalen.
Doordat je probeerde het vanuit zijn blik te zien. Door die code te kraken als het ware.
Ja, en niet als dat is zielig en dat is naar en dat is een beperking. Nee, dat is een andere methode. Het is een andere methode van denken, Charlie. Ja, dat
maar,
is leuk.
Maar toen ik het boek las, las ik ook weer een soort bevestiging van mijn duistere mensbeeld.
Oi.
Dat op een zeker ogenblik hij iemand lang aankijkt.
Ja.
Wat kennelijk intimiderend is in onze cultuur. Maar hij heeft dat soort associaties niet.
Ja.
En dat mensen ronduit agressief reageren terwijl het op dat moment nog een kind is.
Ja.
dat een volwassen man bijna op de vuist wil met een kind. Ja. Omdat dat kind hem te lang aankijkt.
Ja, dat was heftig, ja. Ja, een paar keer is dat gebeurd. En ook Charlie heeft de neiging om dingen aan te tikken. Dus mensen op hun voorhoofd of op hun schouder. En we zaten op een terrasje en er liep een vrouw langs en hij tikte haar op haar rug. En die man die stopte en draaide zich om en die ging zeg maar los op Charlie. Van, je moet met je poten van mijn vrouw. Weet je, echt zo dat.
Tegen een kind.
Tegen Charlie, ja. En ik zat erbij in een soort freeze. Er zaten andere mensen op het terras. Die zaten het te negeren. Heel bewust te negeren. En Charlie zat gewoon zo. En toen kwam hij gedurende zijn... Zijn rant erachter dat Charlie een beperking had. En toen zei hij, sorry, 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 sorry. En toen liep hij door. Maar die sorry was net zo hard als daarvoor. En vooral die vrouw, kan ik me herinneren. Die stond anderhalve meter verder. En die keek naar hoe haar man, zeg maar zo, losging op Charlie. En ik denk heel vaak aan haar. Dat ik denk, ah ja, zij was natuurlijk trots dat haar man haar beschermde en verdedigde. Maar zij moet ook... tijdens zijn rant hebben gezien dat Charlie dat niet snapte. En ze heeft niet gedaan, liever niet doen of stop. Dat vind ik, dat moment, dat zou ik aan iedereen willen zien. Die blik van die omstander. Die stilte, dat zwijgen.
Maar jij bent voor.
En die twee
bevoor,
vrouwen op het terras die niks zeiden. Het was gewoon een hele, heel mooie scène of zo. Dat je denkt... die zeggen niks. Die ontkennen het. Echt bewust ontkennen. En die vrouw om wie het allemaal is begonnen. Die laat het ook overkomen. Nou, het was gewoon een weirde...
En jij? Want je had een freeze reactie.
Ja. Ja, gewoon de absurditeit van het moment.
Heb je daar schuldig over gevoeld? Dat je niet opsprong
om
Charlie
te verdedigen?
Nee, want
ik reageer gewoon niet op plotselinge dingen. Dat zeg ik ook in de voorstelling. Ik kan dat niet. Als nu zeg maar zo deze muur omvalt, dan is dat voor mij een optie. Dan denk ik, dat had ook kunnen gebeuren. Dat is...
Oh, goh, een soort filosofisch.
Ja,
van,
zo van, oh joh,
oh ja, in de werking
we
van de bouwkunde kan het soms zo zijn dat deze muur omvalt.
Ja, dus geen paniek. Het is gewoon, je hebt flight, freeze of fight. En ik heb freeze. Ik heb gewoon zo...
Ja, we voegen een vierde toe. Dat is fight, flight, freeze en beschouwelijk analyseren. Ik geloof dat ik die ook wel heb.
Ja, maar ik denk dat is gebeurd. Dat gebeurt in een freeze. Gewoon dat je gewoon zo als een soort computer...
dat is interessant.
Ja, als een computer langs alle opties gaat... van wat nu de volgende stap zou kunnen zijn.
Ik weet ook niet of het een slechte reactie is.
Nee,
ik denk dat analyseren soms het verstandigste is.
Ik vind het een hele fijne reactie.
Hij staat laag in aanzien ten opzichte van daadkracht, maar...
Ja, ik weet nog dat een tijdje geleden, lag ik met mijn vriendin in bed, mijn vriendin van toen. En zij woonde in een kraakpand en wij lagen in bed. En toen viel aan de andere kant van de woonkamer een stuk plafond naar beneden. En zij wilde opstaan en ik greep haar vast... en wilde dat we even 10 seconden... terwijl zij, oh my god, zo op wilde staan en daar naartoe wilde rennen. En uit reflex greep ik haar vast van hier blijven. En even 10 seconden kijken naar de absurditeit. En die wolk van gips. Weet je zo... Woef. Ook, het is ook, ja, ik vind het niet eng of zo. Ik vind het ook niet raar. Misschien vind ik het stiekem ook wel van binnen ook wel fascinerend.
Hoeveel mogelijkheden er zijn.
Wauw.
En dat je niet alle mogelijkheden had uitgedacht.
Wie had dat gedacht? Dat er nu
dat het in het leven alle kanten opkwam.
Ja, naar beneden valt. Die absurditeit. En dan op een gegeven moment valt het kwartje. En denk je, dit is verschrikkelijk. Dit is de hel. Of dit kan niet. Of wat dan ook. Maar
als je dan een boek schrijft over Charlie. Is dat dan eigenlijk ook een manier van... ik ga de absurditeit van het leven beschouwen.
Ja.
Alles wat ik heb meegemaakt beschouwen. En dat gaat mij helpen om het leven tegemoet te treden.
Nou, ik ga het in ieder geval niet beschouwen zoals we normaal zijn het te beschouwen. Daar probeer ik altijd zo ver mogelijk van af te blijven. Zo van, oeh, dat is raar. Dan denk ik, ja, dat zeggen we, dat vinden we. Maar wat is er nog meer aan de hand? Ik vind het altijd heel fijn om niet de algemene mening te delen. Dat vind ik altijd heel fijn, ja.
Om iets verder te kijken en het anders te zien.
Ja.
En die
zodra 99% van de mensen het ergens mee eens zijn, word ik achterdochtig. word ik achterdochtig.
Zo van, die, ja, nee, die algemene is... mening is ook nogal dominant aanwezig.
Ja. Zo van, dit is een tafel, dat vindt iedereen. Dan denk ik altijd, is dat zo? Is het, ik bedoel, is het een tafel? Of ik weet het. Ja, wie, of is, misschien is het een podium? Hangt van, nou, als ik het gebruik als podium, wordt het dan een podium? Snap je? Dus dat vind ik altijd wel leuk. En dat zag ik ook bij Charlie. Dat doet Charlie ook namelijk.
Die valt buiten de norm, maar die valt eigenlijk buiten het algemene denken.
Ja.
Hij functioneert niet als tafel, maar laten we eens kijken welke functies... Ja. Als iets een functie moet hebben, het ook zou kunnen hebben.
Ja.
Als we het anders zien, wat is er dan eigenlijk aan de hand?
Ja. En dat is toch trigger? Dat is toch veel spannender? Dat is toch veel leuker?
Neem je het op die manier ook voor hem op?
Ja, zeker, ja. In het dagelijks leven en ben ik trots op hem en kijk ik, leer ik veel van hem. Hij heeft ook heel vaak, zeg maar, zo freezes. Zo 10 seconden zit hij ergens naar te kijken voordat hij tot actie gaat. Of zit hij het echt zo te scannen? Zit hij echt zo van, wat is dat? Weet je, en dan ineens tikt hij het aan, raakt hij het aan. En dan denk ik, ja, wat zie je nou? Dan ziet hij gewoon zo de, ja, gewoon die blokjes achter jou, jouw blauwe jasje en dan hoe dat in elkaar zit. En dan zit hij er zo naar te kijken. En denk, oh ja, je kijkt echt als een teken, als een tekenaar, als een kunstenaar naar de wereld. Vind ik mooi.
Maar
dus dat, ik neem het absoluut voor hem op. Omdat
maar ook,
ik
bedoel, ook in het publieke leven. Dus je bent op toneel, je bent op tv, je wordt geïnterviewd. Je zit hier in een podcast, je schrijft boeken. Dat zijn allemaal podia waar je die manier van denken aan anderen kan geven.
Ja, aan het promoten ben.
Ja, misschien. Of in ieder geval een soort ambassadeur zijn van
absoluut.
De mensen die te snel terzijde worden geschoven.
Ja, dat is wel mijn taak in het leven. Daar ben ik heel erg bewust mee bezig. In alles. Gewoon reframen. Gewoon, of hoe noemen ze dat? Omdenken. Of gewoon vanuit een ander perspectief kijken. Een soort shift maken in denken. Ja, dat vind ik heel fijn. Dat ik die kans krijg in mijn werk om dat te doen. Vind ik ook belangrijk.
Want je valt zelf ook een beetje buiten de norm.
Enorm.
Als queer vrouw met de donkere huidskleur.
Ja. Enorm. Als je mij als personage zou vinden, dan zou de producent zeggen, ja, dat is een beetje overdreven. Dat kan niet. Je kan niet en een zwarte queer vrouw zijn die acteur is en ook nog eens een autistisch kind. Dat is een beetje raar. Dat is too much.
Dat gelooft het publiek niet
meer. Ik ben ongeloofwaardig als personage.
Maar ik vraag me intussen af wie er nog wel onder de norm valt.
Niemand. Dat is een goeie. Niemand. Sommige mensen kunnen gewoon dat heel goed verbergen. Sommige mensen liegen gewoon daarover. Of ja, je hoeft het ook niet in het dagelijks als je thuis bent. Maar als burger proberen ze eraan te voldoen. Maar als mens voldoet niemand aan die norm. Dat is een wortel die je zo voor een ezel hangt. En we allemaal proberen na te streven. Maar niemand haalt dat. Niemand haalt de norm. Niemand haalt dat. Dat is de mindfuck.
En waarom is die druk dan toch zo groot?
Ja, dat is hoe we wel zeg maar een soort samenleving creëren. Van, jongens, dit is normaal. Maar niemand, dat was tijdens corona zo grappig. Dat, hoe heet die minister, de Jong, die zei... Het was toch de Jong met die schoenen, hoe heet die?
Ja, de jongen.
Ja. Die zei dan, die vertelde dan zo, ja... Zo, ja, dan ben je met je vrouw of met je man, ben je in huis met je 2 kinderen. En die had echt zo'n beeld zo van zo'n huis zoals we dat vroeger tekenden met een boom en een hond en een auto en een tuin. Dat je denkt, niemand leeft zo. Niemand in Nederland leeft zo. Ogenschijnlijk zou je denken, nou, heel Capelle ziet er zo uit of heel Haarlem ziet er zo uit. Maar ga maar bij die mensen in een uur meelopen. Niemand leeft zo. Die vrouw die heeft eigenlijk een relatie met de buurvrouw. Dat kind heeft een beperking. Die man die is gestoord. Weet je, er is iets aan de hand.
Een soort
en dat
plaatje.
Is goed.
Het was wel leuk dat je dat zegt. Het was een soort fantasie.
Ja.
Zo, dan ging ze uitleggen wat je met kerst moest doen. Want iedereen viert kerst.
En dan uit de buurt van oma blijven. En dat je denkt, oma is dement, gast. En die oma is
dood. En
de
ene dag naar oma en de andere dag dat. En het voorgerecht op een apart bordje. Want anders zou iedereen... En dan was nou de jongste zoon... Het ging, maar het was een fantasie.
Ja, een fantasiefamilie. Een fantasie
Nederlander. En toen liet hij zichzelf fotograferen in de krant. En hadden ze een foto met een heel mooi interieur. En dan zo'n piano. En klein detail, die bladmuziek lag op zijn kop.
Oh, hadden ze dat gedaan?
Ja, ik dacht, die heeft nog even heel snel bladmuziek neergelegd om het plaatje af te maken. Maar die lag op zijn kop.
Ja, het is propaganda van de gewone burger.
Dus het is jouw missie in het leven om tegen de propaganda in een andere manier van denken te installeren. De kunstenaarsblik is gewoon kijken eens hoe het ook nog kan. En je geniet van de mogelijkheden die er in het leven zijn.
En dat het onvolmaakt is. En dat we niemand die norm... En dat we ook een beetje mogen ontspannen. Want die norm ga je niet... Chill, die norm ga je niet halen. En dat is oké. En dat is oké. Kijk maar naar mij. Kijk maar naar Charlie. En dat is oké.
Wist je in één keer dat je je beroep zou gaan maken van acteren?
Nee.
Want je hebt andere studies gedaan eerst. Zeker. En het uitgesteld en omwegen bewandeld. Ja. Geschiedenis heb je gedaan.
Ja, en sociologie.
Doe maar.
Mm-hmm.
En wanneer dacht je dan
en
van...
En toen heb ik een jaar gedanst in discotheken, in de club. Dus echt zo in kooien. Niet, was geen, want mensen snappen dan iets, de jaren 90. Je bent geen stripper, maar je staat gewoon op zo'n rave party, zo in de parkzicht. Sta je op zo'n podium, in een heel kort rokje of weet je zo. En dan, of met chaps aan.
Zo'n go-go dancer
heette
dat.
Ja, dat. Sta je gewoon te dansen. Gewoon zo. €35 per kwartier verdiende ik. Dat was echt een hoop geld. Dus dan danste je 5 keer een kwartier. Nou, dat is fantastisch. En dan ging je na de club, dus om 4:00 dan ging jij uit. Ja.
Dan ging je naar een afterparty ergens in een loods.
Ja. Dus dat heb ik gedaan ook nog een jaar. Een jaar in een café gewerkt. En toen ik 23 was, toen ging ik naar de toneelschool.
Wat was het moment dat je dacht, ik ga het gewoon doen?
Ja.
Ik ga het wel doen.
Ja. Precies dat ook. Hè. Dus het is ook... Het is ook de privilege van onze generatie die gewoon mochten studeren. Weet je kan gewoon tot je 30ste studeren. Niemand die volgens mij dat geld terug wilde. Ja, ik bedoel, ik heb wel gewoon 15 jaar mijn studieschuld af moeten betalen. Maar er zat niet echt een soort van, een grens aan student zijn. Dat mocht je echt wel van je 20ste tot je 30ste zijn als je dat zou willen. Ik was 26, 27 toen ik afstudeerde. Maar de reden waarom ik dat ging doen is dat ik dacht, ik ga eens even auditie doen. Ja, het is echt zo verwend en geprivilegeerd zoals een twintiger kan zijn. Want ik ga eens even kijken naar de toneelschool. We gaan naar de toneelschool. Weet je, gewoon dat.
Wat is daar mis mee?
Ik zat wel op een soort amateur toneelschool. En ik dacht, ik ga naar de toneelschool. Ik wil dat gewoon. Ik ga auditie doen. En toen werd ik aangenomen. En toen was het, ik zit op de toneelschool in Arnhem. Ging ik verhuisde ik naar Arnhem. En tijdens de toneelschool dacht ik, ja, mijn moeder zei ook van, en wanneer ga je dan zeg maar gewoon iets doen? Wanneer is deze fase klaar? Van geschiedenis, sociologie en dan weer dansen. En dan nu zit ze weer op de toneelschool. Weet je, het is allemaal zo typisch Romana. En dan als dat allemaal voorbij is, dan wordt ze gewoon weer docent. Zoals de bedoeling was. Dan gaat ze gewoon geschiedenis geven. Weet je? Dan gaat ze de pabo doen of zo. Maar ja, die fase hield maar niet op. Het bleef. Ik vond het leuk, ik vond het tof.
En wanneer kwam dan de fase dat je zei, het is heel goed dat ik dit vak heb gekozen, want ik ben er gewoon ongelooflijk goed in. En ik hoor thuis op dat toneel. En dit is mijn kunst en dit is mijn talent.
Ja.
En ik ben het aan het publiek verplicht om mijn talent te delen met het publiek. Dit hoort zo te zijn en het is goed. Is die fase ooit gekomen?
Zeker, ja. Ja, absoluut. Ik weet niet precies wanneer, maar... Want daarvoor was het echt alleen maar leuk en tof en te gek. En op een gegeven moment werd het een noodzaak. Dat je denkt, dit is heel belangrijk. Of dit vind ik heel... Ik ben zo blij dat dit mijn wapen is. Snap je zo van... Die heeft dat tot... Weet je, wat is... als je een avatar was, wat is mijn wapen? Mijn wapen is kunst. Ja, daar was ik wel heel blij mee. Ik wil zeggen toen met de geboorte van Charlie, maar ik denk daarvoor al. Maar toen voelde ik echt, dit is zo... Ik kan zo de wereld groter maken dan alleen maar de feitelijke wereld die iedereen kent. Die Albert Heijn Eneco-wereld noem ik het altijd. De Matrix.
Ja.
En met kunst kan ik zeg maar gewoon die andere wereld zien.
En waarom dacht je de geboorte van Charlie dat daar...
Omdat dat toen een rol nodig werd.
Voor jezelf?
Ja, en voor de buiten. Zo van, dat is een kind met autisme, dat is een beperking. Dat is de werkelijkheid. En dat ik dacht, of is dat wel de werkelijkheid? Is dat niet gewoon de Matrix?
Dus dat werd jouw wapen om de realiteit te bevragen?
Ja, ja. Toen dat gebeurde, toen voelde ik, ik ben blij dat ik dit vak doe.
Voel je meer thuis op het podium dan daarbuiten?
Inmiddels dus niet meer, want ik zit dus nu even in mijn toneelacteervrije periode van mijn leven. Maar in principe voel ik me vrijer op het toneel dan daarbuiten, ja. Ja.
Want dan kan je alles worden wat je bent en daarbuiten niet.
Ja, 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 dan kan je toveren. Er is meer mogelijk op het toneel. En er is meer oprechtheid op het toneel.
Dat is wel grappig, want eigenlijk acteert iedereen de hele dag. Ja. Iedereen acteert dat ze voldoen aan de gewone jongen norm.
Ik denk dat mensen op straat meer acteren dan ik ooit op het toneel heb gedaan.
Voor jou is het realistischer wat er op het toneel gebeurt dan wat er in de metro gebeurt.
Dat is kwetsbaarder. Dat is intens. De intentie is helder, is duidelijk, is directer. Als ik op het toneel zeg, ik hou van jou. Dat is in het echte leven is het altijd... Ja, ik weet niet of ik kan of dit en dat. Het is altijd zo complex. Het is altijd... Het is reclame. Het echte leven is reclame.
Wauw.
Ja. Iedereen doet alsof, weet je, hij geslaagd is of niet geslaagd is.
Ik dacht dat ik een somber mensbeeld had.
Ja. Nou, ik heb het toneel, dus daarom heb ik... Ik heb kunst, daardoor heb ik niet een somber mensbeeld.
Omdat alles mogelijk is.
Als ik kunst niet zou hebben, zou ik wel een somber mensbeeld hebben. Ja, klopt. Ja. Als ik niet de verbeelding had. Als ik niet kon toveren, als er geen magie was. Ja, dan zou ik ook een somber mensbeeld hebben. Ik denk dat als jij niet mensen zou mogen interviewen, dus echt contact mag maken, want ik zie... Hoe graag jij zeg maar, contact maakt en oogcontact maakt en helemaal de mens wil leren kennen. Als jij dat niet zou hebben, als je niet af en toe in iemand mocht duiken, in zijn hoofd, in zijn hart, zou je ook een somber mensbeeld hebben. Dat merk ik aan je.
Ja,
want dan zou
waar.
Iedereen een schim voor jou zijn.
Dat is waar. Individuen zijn altijd
dan zou
veel
je echt
interessanter.
Denken, ja, maar ik weet niet, dan zou je tasten van, maar wie is dat dan? Wie is dat? Maar nu leer je iemand kennen en denk je, die is ook zo mooi. En dan even volgende week weer iemand anders hier aan tafel en denk je, die is ook zo mooi. Dat is jouw drijfveer. Dat is jouw wapen.
Oh, dat klinkt meteen heel sletterig. Dan zit er volgende week iemand anders aan die tafel. Ga je daar weer helemaal inkruipen?
Ja, dat is niet sletterig. Dat is, ik vind het ook een soort kastje. Het is niet sletterig, het is juist lief. Het is nieuwsgierig, het is verwonderend. Ja, slet zijn trouwens is hartstikke leuk.
Niks tegen sletjes.
Nee, daarom.
Hoor. Nee, nee.
Lang leven de slet, ja.
Je begon je boek over Charlie meteen als een soort mokerslag met de dag van zijn sterven.
Ja, ja. Ja. Dat heeft ook te maken met iets in de ogen. Dus iedereen zegt, niet aan de dood van je kind denken. Dat is zeg maar het allerergste.
Het allerergste wat er is.
Dat mag je niet doen. Je mag er niet eens aan denken als moeder, want dan ben je een slechte moeder. Als je denkt, fantaseert over de dood van je kind, niet doen. Dat is taboe. En dan denk ik, is dat zo? Is dat zo?
Mag je daar niet wel naartoe?
Moet je daar niet juist naartoe? Is dat niet mijn taak? Ik heb hem op het leven, op de wereld gezet. Dus ik moet hem ook vertellen dat hij doodgaat. Maar Charlie zal dat nooit vragen, want hij kan niet praten. Dus is het niet mijn taak om aan hem uit te leggen van jongen, dit leven stopt. Je gaat op een gegeven moment dood. En ik hoop niet dat je te veel pijn hebt wanneer het gebeurt.
Want jij bent er dan waarschijnlijk niet meer.
Ik ben
statistisch.
Er dan niet meer, ja.
Behalve als het plafond naar beneden komt. En,
ja, nou ja. Ja. Maar snap je dus, ik vind dat. Maar ik weet nog dat ik daar begon over te schrijven. En dat de familie, niet mijn familie, maar zeg maar zo. De grote familie en sommige mensen en begeleiders dachten. Ontaarde ouder. Weet je, echt zo. Fantaseren over de dood van Charlie. Terwijl ik denk. Ook hierin zeg maar het tegenovergestelde denken. Is het echt het ergste wat ik kan doen? Of is het misschien het liefste wat ik kan doen?
Dan ben je al heel makkelijk over je eigen dood heen gestapt.
Ja, ook dat, ja.
Zo van, nou ja, op een dag ben je er niet meer en dan nemen anderen het weer over en dan gaat het gewoon door.
Ja. Dat is wel de bedoeling, hè, dat ik eerder ga dan hij.
Kom je toch weer bij die spiritualiteit uit? Dat je deel uitmaakt van het grotere geheel, dat je dingen doorgeeft.
Ja.
Dat het individu niet zo belangrijk is uiteindelijk.
Ja.
Het is een hele andere zienswijze.
Ja, ja. Klopt, ja. Ja. Er zit iets raars aan sterfelijkheid, omdat ik dus, we hadden het over die matriarchale lijn. En ik heb een zoon gekregen, die zal zich niet voortplanten. Dus mijn matriarchale lijn op biologisch vlak stopt wel. Er is niet een eicel in mij wat zeg maar ook weer een vrouw gaat worden. En nu leeft en daardoor en een moeder. Die biologische lijn stopt. Maar ik geloof ook wel dat er een soort. Dat er ook een spirituele lijn is. Dat ik op die manier geloof ik wel ook in onsterfelijkheid.
Je zet iets in gang dat weer een gevolg heeft.
Ja.
Dat krijgt weer een ander gevolg.
Ja, ja. Dus in de voorstelling zeg ik. Alles wat ik heb bedacht, en dat is ook trouwens wetenschappelijk bewezen, als we daar waarde aan hechten, is dat jij zal nooit meer dezelfde zijn nadat je mij hebt ontmoet. Ik zal ook nooit meer dezelfde zijn nadat ik jou heb ontmoet. Jouw ontmoeting trilt verder in mijn lichaam, verandert mijn lichaam. Dus zo leef ik door. Via jou en jij weer via mij en alle andere mensen die we tegenkomen.
Dat is wel leuk. En daar komt dan het streven uit voort om het in ieder geval een beetje een leuke aanraking te laten zijn.
Ja.
Dat je in ieder geval iets leuks in gang zet.
Ja, nou, hè?
Als het je gegeven is.
Ja, op zijn minst. Dat, zou...
dat je het
laat
in ieder geval
streven zijn.
Probeert.
Ja.
Kijk, er zullen genoeg momenten zijn dat je...
Ik bedoel, tril mijn snaren op een leuke manier, inderdaad.
Als het even kan.
Als het even...
Kijk, soms zul je gewoon een klootzak zijn, dat weet iedereen, maar...
Ja, of soms breek je een enkel, zoals ik. Weet je, dat trilt ook verder in mijn botten voor altijd. Maar soms ontmoet ik met je. Ja, tril mijn snaren op mijn, tenminste op een lekkere manier.
Ja,
op een plezante manier, ja.
Binnen het kleine wat jou gegeven is.
Ja.
Ook in plaats van te streven naar algehele zuiverheid. Wat niet zal lukken.
Ja.
Ja, en dan?
Ik moet ineens denken, gisteren was ik met jouw redacteur aan het praten. En we hadden het over verbinding. En ik zat niet zo lekker in mijn vel. Ik was wat verdrietig. En toen, en we hebben het nu over tril. Tril mijn snaren, tenminste op een plezante manier. En toen liep er een vrouw langs mij. Een blonde vrouw. En die zei, gaat het? En toen moest ik zeg maar zo, nou ja... Ik voel me niet zo goed of ik heb net slecht nieuws gehoord of wat dan ook. En toen zei ze, wil je een knuffel? En toen gaf ze me een knuffel.
Zomaar, iemand, een willekeurig iemand.
Ja, moet ik weer van huilen.
Dat is wel aardig, toch?
Ja.
Je moet er ook mee uitkijken met knuffels uitdelen aan voorbijgangers.
Waarom?
Nou ja, voor het weet staat er een man te schreeuwen omdat je zijn vrouw hebt geknuffeld.
Ja, dat...
Ja.
Ja. Dat was zo, ja, dat was, toen dacht ik, oh, dat het dus zij gewoon, je kan gewoon contact maken. Zij maakte gewoon contact. Zij keek me aan. En zei zo, gaat het? En ik zo, ja. En toen zei ze, wil je een knuffel? En toen kreeg ik knuffel van haar.
En nu heb je tranen in je ogen, dit is
weer
wel leuk.
Ja. En ik zat met jouw redacteur aan de telefoon en zei ze, wat gebeurt er? Ik zei, nou... We hebben het erover van, joh, als mensen nou tenminste contact met elkaar zouden maken, dan zouden ze elkaar zien. Als je in ieder geval elkaar in de ogen aan kan kijken. Zo zat ik te praten over zo de noodzaak van contact, de noodzaak van verbinding. En toen maakte zij op dat moment zo... Pff. En ik zei, nou, dit, je gelooft niet wat me nu overkomt. Nou, ze was erbij, want ze hoorde zo jassen. Zo.
Jassen, die allemaal in puffertjes. Wonderlijk.
Was zo mooi.
Maar je hebt dus nu een soort routine time jaar. Dus een jaar om creativiteit te ontvouwen. dingen maken, bedachtzaamheid, schrijven?
Nou, bedachtzaamheid, de tijd voor mezelf, vrijheid. Eigenlijk juist niet dat productieve, enorm. Ik bedoel, gewoon rustig aan. Niet zeg maar zo op het podium staan, zo, weet je, zo plannen indienen. Even niet, even contemplatie. Een jaar, dat is fijn.
Ik ben benieuwd of daar iets uit voortkomt.
Ja, ik ook. Ja.
Wat dat je gaat geven uiteindelijk.
Ik ook, ja, ja. Ik ben ook 51. Ik vind het ook wel fijn. Ik bedoel, ik heb natuurlijk. Charlie woont sinds 2 jaar in een zorginstelling. Dus ik heb niet de fulltime zorg meer. Dus ik voel me echt ook zo vrij. Dus misschien wil ik wel heel veel gaan reizen. Ik wil heel graag naar Japan. Dat lijkt me nou echt fantastisch. Omdat dat een cultuur is die echt heel ver bij mij vandaan staat. Het is niet een zwarte cultuur, het is ook niet westerse cultuur. Het is echt een totaal andere, oude cultuur en spiritualiteit daar. Daar wil ik heel graag naartoe. Dus ik wil ook heel veel gaan rijden. Ja, ik weet niet wat ik ga doen. Ik ben nu 51, dus zeg maar zo.
Op een derde, zeg maar.
Op een derde?
Jij moet optimistisch
aangezien
zijn.
Aangezien ik 150 ga worden, ja, ja, ja. Dus... ja, ik ben benieuwd wat ik voor de laatste 2/3 van mijn leven op, zeg maar, in deze vorm ga doen. Daar heb ik heel veel zin in. En ik wilde niet, zeg maar, zo doorwerken, zo doorploegen. Maar even iets meer zo, iets meer vrijheid en adem. Ja, kijken wat er dan gebeurt. Het is ook een privilege, het is ook een luxe. Ik kan het me ook veroorloven, dat, ja.
Het is je gegund. Dank je wel dat je langs wilde komen. Het was een groot genoeg om je te ontvangen. Dank je wel.
Ja, het was groot genoeg om jou te ontmoeten.
Dank je. En dat was Het Uur voor deze week. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Het Uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Productie Jeanne Geerke en mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.